Van Sartre en Sontag tot de Substackster. Niet alleen rechtse pioniers als Jordan Peterson hebben miljoenen volgers. Ook progressieve academici als Heather Cox Richardson en Timothy Snyder vinden een groot online publiek. Is de publieke intellectueel terug? Of is het verdienmodel een val? Geschreven en zelf voorgelezen door Sebastiaan Faber.
Hallo allemaal. Ik zie iemand uit Nashville, Tennessee, uit Kirkland, Washington, uit Halifax, Nova Scotia. Ik geloof niet dat ik jou hier eerder tegengekomen ben, Suzanne. Als vast ritueel benoemt Heather Cox Richardson aan het begin van haar dagelijkse livestreams op Facebook en YouTube een aantal willekeurige plaatsnamen van waar haar tienduizenden kijkers inschakelen. Het voelt alsof ze haar studenten begroet terwijl ze de collegebanken inschuiven. Veel verder dan een rozijn komt ze meestal niet, voordat ze kordaat haar lesmateriaal induikt. Een uitgebreide analyse van het belangrijkste nieuws van de dag, die soms meer dan een uur in beslag neemt. De afgelopen maanden zijn er 2 of 3 dominante thema's. De huidige regering is incompetent, corrupt, autoritair en diep on-Amerikaans. Trump, die zijn hele leven door anderen uit de brand geholpen is, weet van der Linden niet waar hij het zoeken moet. En Amerikanen die hun land en democratie liefhebben, of ze zich nu als republikein of democraat beschouwen, kunnen het tij keren door gebruik te maken van hun grondwettelijke rechten, zich organiseren, demonstreren en stemmen. Heather Cox Richardson, hoogleraar Amerikaanse geschiedenis aan Boston College, is als HCR de populairste professor van de Verenigde Staten. Tenminste onder mensen die zich als liberal, als progressief identificeren. Alleen al op het nieuwsplatform Substack, YouTube en Facebook heeft ze gecombineerd bijna 7 miljoen volgers, die elke dag een lange video en nieuwsbrief van haar ontvangen, die ze ook als podcast inspreekt. Daarnaast voert ze onder de noemer American Conversations een paar keer per week vraaggesprekken met politici, schrijvers en journalisten. En elk weekend presenteert ze een uitgebreide videosessie over de staat van het land met haar collega-historicus Joanne Freeman, hoogleraar aan Yale, die zelf ook een populaire podcaster is. Richardson werkt zich kortom uit de naad. Maar liefdewerk oud papier is het niet. Alleen al met haar nieuwsbrief, Letters from an American, die ze eind 2019 lanceerde, verdient ze tussen de 1 en 5 miljoen dollar per jaar. De schattingen lopen uiteen. Iedereen kan zich gratis abonneren, maar veel volgers betalen vrijwillig $5 per maand. Niet slecht voor een schnabbel die bovenop haar universitaire salaris, honoraria voor lezingen en andere inkomsten van sociale media komt. HCR is het boegbeeld van een groeiende groep academische Substacksterren. Maar is er daarmee een nieuwe Susan Sontag of Noam Chomsky? Is de publieke intellectueel terug van weg geweest? Dat ligt eraan wat je onder publieke intellectueel verstaat. Als invloed een van je criteria is, dan valt Richardson daar zeker onder. Ondanks haar gezonde verdienmodel is het kapitaal dat zij de afgelopen 7 jaar heeft vergaard minder financieel dan cultureel en politiek van aard. Voor miljoenen progressieve Amerikanen zijn haar duidingen in tekst en beeld, die ze stevast doorspekt met midi-geschiedenislesjes, een onmisbaar houvast in onzekere tijden. Ik lees er elke dag, zegt Rich Cairn, een geschiedenisdocent uit Massachusetts, omdat haar uitstekende onderbouwde context me helpt mijn kennis van de actualiteit te staven. Voor veel van mijn vrienden en familieleden geldt hetzelfde. Het is een manier om bij te blijven, maar ook om inspiratie op te doen van een wetenschapper die diep over de zaken nadenkt en op wie oordeel we kunnen vertrouwen. Tijdens de eerste regering Trump sloeg haar precisie, feitelijkheid en aandacht voor historische details vooral aan bij activistische vrouwen die zich bedolven voelden onder de stortvloed aan leugens die de MAGA-beweging spuide. Richardson gaat die massa's misinformatie te lijf met haar academische kennis en waarheidsvinding. Cairn zegt, ze documenteert zich altijd tot in de puntjes en ze is politiek neutraal. Haar volgers vertrouwen niet alleen op haar historische kennis en inzicht, maar ook op haar morele autoriteit, zegt Cairn. Ze is een objectief eikpunt geworden. Omdat ze verwarrende actualiteit langs de lat van traditionele Amerikaanse waarden legt, of gewoon van het gezond verstand, kunnen we ieder voor onszelf een pijl trekken en bepalen hoe we met die actualiteit willen omgaan, of wat voor actie we willen ondernemen. HCR spoort haar volgers regelmatig aan om hun politieke vertegenwoordigers ter verantwoording te roepen. Zo beïnvloedt de 63-jarige Richardson vanuit haar studeerkamer, Ze woont in een klein vissersdorp aan de kust van Maine, met een camera, een microfoon en een toetsenbord, elke dag het wereldbeeld en het kiesgedrag van miljoenen landgenoten. En zoals dat gaat, trekt macht meer macht aan. Haar groeiende invloed opent deuren. Democratische congresleden zouden wel gek zijn om een uitnodiging voor een gesprek met HR af te slaan. En ook andere academici die op sociale media aan de weg timmeren, zoals Paul Krugman en Timothy Snyder, laten zich graag door haar interviewen. Zelfs journalisten schuiven gretig aan. Op 11 mei zetten Richardson twee verslaggevers in het zonnetje, Josh Marshall en Kate Riga van Talking Points Memo, een onafhankelijke nieuwssite met minder dan 20 werknemers, die 25 jaar geleden is opgericht en die overleeft dankzij 18.000 betalende abonnees. Voor deze journalisten zijn 40 minuten met HCR's miljoenen volgers een godsgeschenk. Eind maart was HCR niet voor de eerste keer te gast bij de podcast van Jon Stewart, de wereldberoemde komiek en televisiepresentator, die grif toegaf hoeveel troost en steun hij ontleent aan haar dagelijkse duidingen. Het succes van Heather Cox Richardson heeft ook andere ambitieuze academici geïnspireerd om op de Substack-tour te gaan. Ruth Ben-Ghiat, een 66-jarige hoogleraar Italiaanse geschiedenis aan New York University, lanceerde haar nieuwsbrief Lucid na de extreemrechtse aanval op het Capitool in januari 2021. Ze had het jaar daarvoor Strongman, Mussolini to the Present gepubliceerd, een populariserend boek over dictators. Net als HCR profileert Ben-Ghiat zich vooral als duider, een Mussolini-expert die als geen ander in staat is om inzicht te geven in de manieren waarop de Verenigde Staten langzaam maar zeker naar het fascisme afglijden. Dat is ook de inzet van historicus Timothy Snyder en filosoof Jason Stanley, allebei 56 jaar oud, die zich na Trumps eerste verkiezingsoverwinning geroepen voelden hun kennis over het fascisme voor een groot publiek toegankelijk te maken in On Tyranny door Snyder en How Fascism Works door Stanley. Toen beide na Trumps tweede overwinning uit voorzorg besloten om naar Canada te verkassen, was dat voorpagina nieuws. Toch blijft HCR met haar 3 miljoen abonnees de onbetwiste Substack-kampioen onder progressieve Amerikanen. Op plek 2 staat de oud-minister van Arbeid en academicus Robert Reich, 79, wiens Substack zo'n 1,5 miljoen leden heeft en die zich voornamelijk op economische ongelijkheid richt. Timothy Snyder's abonnees op Substack naderen 500.000. Ben-Ghiat, die een wekelijkse video produceert, blijft daar met 200.000 volgers redelijk ver achter. Toch is zij een stuk commerciëler ingesteld. Terwijl een gewoon abonnement $5 per maand of 50 per jaar kost, mag je voor $250 per jaar als premium abonnee commentaar leveren, live vragen stellen en meedoen met kleine discussiegroepen en voorspellingen op nationaal en internationaal gebied gericht op uw eigen interesse. Wat Heather Cox Richardson en Timothy Snyder gemeen hebben met de invloedrijke denkers van de 20e eeuw, Jean-Paul Sartre, Susan Sontag, Hannah Arendt, Noam Chomsky, Edward Said, is dat ze hun prestige, behaald op een duidelijk afgebakend terrein, een academisch vakgebied in dit geval, hebben weten te vertalen naar een bredere politieke en morele autoriteit. In het verleden had dat bredere gezag van publieke intellectuelen soms maar weinig met hun oorspronkelijke achtergrond te maken. Chomsky's pionierswerk als taalkundige stond los van zijn anarchistische levensovertuiging en zijn invloedrijke kritiek op het Amerikaanse imperialisme. Edward Said's baanbrekende boeken over Engelstalige literatuur hielden nauwelijks verband met zijn publieke stellingnames over het Midden-Oosten. Snyder en Richardson blijven als universitaire historici een stuk dichter bij hun leest. Eind jaren 80 betreurde Russell Jacoby in zijn boek The Last Intellectuals dat de onafhankelijke denkers van de jaren 50, 60 en 70 zo goed als uitgestorven waren, verdreven door academici die zich hadden laten inkapselen door de gemakken en restricties van het gezapige universitaire leven. Jacoby keek met weemoed terug naar figuren als Dwight MacDonald, Lewis Mumford, Edmund Wilson en Mary McCarthy, schrijvers die hun brood verdienden als journalisten en redacteuren van tijdschriften als The Partisan Review, The New Yorker of The New Republic, en die daarom gedwongen waren scherpe, gewaagde stukken te schrijven voor een algemeen opgeleid publiek. De meeste potentiële intellectuelen van later daarentegen schreven niet alleen steeds meer voor andere academici in plaats van voor het grote publiek, maar waren ook meer gaan verdienen en hadden hun politiek activisme op een laag pitje gezet. De gevolgen voor de kwaliteit van het openbare debat, vond Jacobi, waren navenant. De bohemian thinkers, die zich op een algemeen opgeleid lezerspubliek richtten, stelde hij, hadden plaatsgemaakt voor high-tech intellectuelen, consulenten en professoren, anonieme zielen die best competent kunnen zijn of zelfs meer dan dat, maar die het openbare leven niet verrijken. Bruce Robbins diende Jacobi een paar jaar later in Secular Vocations uit 1993 van repliek. De teleurgang van de publieke intellectueel, die de Jacobi en anderen identificeerde en betreurde, schreef hij, is een fictie. Figuren als Edward Said, James Clifford en Gayatri Spivak, en eerder Raymond Williams, bewijzen dat academici belangrijke bijdragen kunnen leveren aan het politieke debat. Ook intellectuelen moeten tenslotte hun brood verdienen, en als ze dat aan de universiteit doen, is daar in principe niks mis mee. Professionalisering kan een val zijn, zeker, maar genoeg academici weten die te vermijden, stelde Robbins. Sterker nog, als Jacobi mensen met een universitaire baan wegzet als opportunisten, flirt hij in feite met rechtse vormen van anti-intellectualisme, die de universitaire wereld maar al te graag belachelijk maken. De idealisering van de onafhankelijke intellectueel van vroeger gaat bovendien voorbij aan het feit dat die zich hun onafhankelijkheid vaak konden veroorloven omdat ze of zelf geld hadden, of een partner die het voor hen verdiende. Academici als Jacobi die afgeven op de universiteit, vermoedde Robbins, voelen zich misschien wel schuldig over hun eigen professionalisering of proberen zich met hun kritiek van hun gezapige academische collega's te onderscheiden. Hij schrijft, het argument dat publieke, onafhankelijke intellectuelen niet meer bestaan, stelt degene die het presenteert en die met weemoed terugdenkt aan de grootheid van de intellectueel van weleer, in staat om te laten zien dat hij, het is bijna altijd een hij, wel nog een echte intellectueel is en daadwerkelijk voor het publieke belang spreekt. In een paradox die Groucho Marx waardig is, pretendeert hij dus eigenlijk dat hij tot een categorie behoort waarvan hij tegelijk beweert dat ze geen leden meer heeft. Maar zelfs publieke intellectuelen met universitaire aanstellingen verdwenen rond de eeuwwisseling langzamer zeker uit zicht. Terwijl zowel de universiteit als traditionele kranten en tijdschriften in een diepe financiële crisis verzeild raakten, werd het ontzag voor expertise en intellectuele autoriteit steeds minder vanzelfsprekend. De opkomst van de sociale media deed daar nog een schepje bovenop. Met de wildgroei aan stemmen op netwerken als Twitter, YouTube en podcastplatforms verwaterde ook de rol van publieke denkers en duiders. Ze maakten plaats voor influencers of willekeurige burgers die een talent bleken te hebben voor het virale. Prestige, toegekend door gevestigde instituties, de media, universiteiten, critici, literaire prijzen, maakte langzaam maar zeker plaats voor populariteit. En daarmee werd ook culturele invloed losgezongen van die gezaghebbende instellingen en hun gatekeepers. Ironisch genoeg waren het conservatieven die tegen deze trend begonnen in te gaan. Jordan Peterson, de cultureel conservatieve psycholoog die kan worden beschouwd als de founding father van de manosphere, opende zijn YouTube-kanaal in 2013. Hoewel zijn populaire video's voor jonge mannen in het zelfhulpgenre vielen, ontleende hij zijn autoriteit voor een belangrijk deel aan zijn academische positie als klinisch psycholoog. Dat zijn weinig orthodoxe benadering en zijn voortdurende provocaties hem uiteindelijk met de universiteit in conflict brachten, betekende voor zijn volgers niet dat hij zijn autoriteit en invloed verloor, integendeel. De 63-jarige Peterson heeft nu alleen al op YouTube, Instagram en X gecombineerd bijna 29 miljoen volgers. Hij heeft in 2024 ook een eigen online universiteit, de Peterson Academy, opgericht. In Peterson's kielzog profileerden ook andere rechtse of centristische academici, de cognitieve wetenschapper Steven Pinker, de sociaalpsycholoog Jonathan Haidt, de politicoloog Yascha Mounk, zich als tegendraadse, onafhankelijke denkers die dapper tegen de heersende politiek correcte orde indurfden te gaan. Ook zij vestigden hun reputatie voor een groot deel via sociale media. En net als Peterson richtten zij hun eigen instellingen op, zoals de University of Austin, niet te verwarren met de bekende University of Texas at Austin, waaraan naast Pinker en Haidt conservatieven als Niall Ferguson, Barry Weiss en Ayaan Hirsi Ali hun naam verbonden, of de Heterodox Academy, een organisatie voor professoren en studenten die ernaar streven om van onze universiteiten plekken te maken waar intellectuele nieuwsgierigheid kan gedijen, en waar zowel Pinker als Haidt zich sinds 2015 mee associeert. Progressieve academici als Heather Cox Richardson, Timothy Snyder, Jason Stanley en Robert Reich die met hun felle oppositie tegen het Trumpisme zelf een massafenomeen zijn geworden, maken dankbaar gebruik van de communicatiemodellen die door hun conservatieve collega's zijn getest. Zo bedienen ze zich voornamelijk van sociale mediaplatforms die de traditionele mediafilters omzeilen. En net als bij Peterson en de zijnen, is hun contact met hun volgers frequent, direct, horizontaal en eenvoudig commercieel te verzilveren. Dit is een cruciaal verschil met de publieke intellectuelen van weleer. Ook lezers van Sartre, Chomsky, Sontag of Said zagen tegen hun idolen op en beschouwden hen als een moreel kompas. Maar ze namen hun ideeën tot zich via boeken, essays en opiniestukken in kranten en tijdschriften. Visueel of persoonlijk contact was er nauwelijks, met uitzondering van een incidentele lezing of een televisieinterview. HCR, Reich en Snyder hebben natuurlijk nog steeds lezers, en niet alleen in de VS. Snyder's stukken verschijnen nota bene in De Groene. Maar wat ze vooral hebben, zijn miljoenen volgers, tot wie ze zich persoonlijk, dagelijks en live richten in nieuwsbrieven, video's en podcasts. Die vorm van communicatie is niet alleen intensiever en veel minder gemedieerd dan de manier waarop intellectuelen zich vroeger tot hun lezers verhielden, maar wordt ook nog eens verspreid via platforms die een radicale vorm van horizontaliteit beloven. Per slot van rekening is op YouTube, Substack, Instagram en Facebook elke lezer, kijker of luisteraar in principe en in potentie ook een commentator, zo niet zelf een schrijver of producent. Tussen Sartre en Sontag en hun lezers zat een leger aan uitgevers, redacteuren, correctoren en typografen. Bij Richardson en Reich zijn al die filters weggevallen. De illusie van intimiteit, authenticiteit en beschikbaarheid, wat vroeger eenrichtingsverkeer was, is nu potentieel een dialoog, verandert de manier waarop wij ons tot hen als publieke intellectueel verhouden. Natuurlijk is met zijn 10.000 tegelijk naar Heather Cox Richardson luisteren, ook al zit ze thuis, zonder make-up en in haar gewone kleren, alsof we een kop thee zijn komen drinken, niet per se een intieme ervaring. Maar de kleine kans dat ze aan het begin van haar uitzending onze naam of woonplaats noemt, of een deel van haar les besluit te wijden aan een vraag die wij gesteld hebben, maakt het dat weer wel. Bovendien schept het dagelijkse ritme van de communicatie onder de volgers een gewenningspatroon. Dat merk ik zelf ook. Na een paar weken kun je niet meer zonder. Over de manier waarop sociale media onze verhouding met publieke figuren en andere beroemdheden hebben veranderd, is inmiddels uitgebreid psychologisch onderzoek gedaan. Gail Stever, ontwikkelingspsycholoog aan Empire State University, is een veelgevraagde expert op het gebied van parasociale verhoudingen, de wetenschappelijke term voor relaties die per definitie asymmetrisch zijn, zoals die van een fan met een popidool of een student met een hoogleraar in een grote collegezaal. Voor de fan en de student nemen het idool en de professor een belangrijke plek in hun leven in, ook al blijven zij andersom voor allebei praktisch anoniem. Parasociale verhoudingen zijn van alle tijden, legt Stever uit. En ze staat sceptisch tegenover cultuurpessimisten die waarschuwen dat ons huidige tijdsgewricht tot een epidemie aan parasociale neurose zou leiden. Toch moet ook Stever toegeven dat een intellectueel die ons elke dag persoonlijk toe lijkt te spreken, een andere rol in ons leven inneemt dan iemand van wie we af en toe een boek of artikel lezen, hoe goed we dat ook vinden. In haar wetenschappelijke werk spreekt Stever niet alleen van parasocial relationships, maar ook van parasocial interactions, die weer aanleiding geven tot parasocial attachment, de mate waarin wij ons met de ander verbonden voelen. De aard en frequentie van de interacties met de Substack-intellectueel die ook de sociale media domineert, geven uiteraard aanleiding tot een dieper gevoel van verbondenheid. Stever zegt, vanuit evolutionair perspectief zijn we als mensen geprogrammeerd om ons sterk aangetrokken te voelen tot bekende gezichten en stemmen. Dat wil zeggen dat we met de intellectueel die ons via een video bereikt, een andere parasociale verhouding aangaan met een sterkere emotionele binding dan als we haar alleen zouden lezen. Aan de andere kant zijn mensen als Snyder en Richardson natuurlijk professoren. Dat soort parasociale verhouding is de meeste mensen wel bekend. De grenzen tussen schrijver en lezer, producent en consument, zijn ook elders in de publieke sfeer aan het vervagen. De meer horizontale vormen van journalistiek waar mediawetenschapper Jay Rosen, in Nederland vooral bekend als peetvader van de correspondent, voor pleit, worden bij de eerder genoemde nieuwsite Talking Points Memo al jaren in de praktijk gebracht. Lezers zijn niet langer een vaag, passief collectief, maar bondgenoten met een eigen stem, hun eigen ervaring en kennis, en daarom ook altijd een potentiële bron. Voor Dirk Durmeyer van Talking Points Memo verschaft Substack net zo'n gemeenschapsgevoel. De volgers van schrijvers als Heather Cox Richardson, Robert Reich of Timothy Snyder voelen zich geborgen. Ze horen ergens bij. De intimiteit en laagdrempeligheid van hun communicatie versterkt die indruk. Voor Durmeyer is Substack een natuurlijke fase in een ontwikkeling die een kwart eeuw geleden is ingezet. Hij zegt: het begon met de blogs en de comment sections van gevestigde kranten en tijdschriften. Daarna konden lezers via Twitter met journalisten communiceren. Op Substack krijgen nu ook publieke intellectuelen de kans om een ruimte met hun lezers te delen. Net als met journalisten houdt die verkleinde afstand tot het publiek vaak in dat hun houding verandert. Vroeger waren ze een sage on the stage, een wijze op het toneel. Nu hebben ze de wijsheid wat minder in pacht. Een ander voordeel van Substack ten opzichte van Twitter, Blue Sky of Instagram, zegt Durmeyer, is de ruimte die het platform geeft aan langere en diepere reflecties en gesprekken. Iemand als John Gantz, die zich als publiek intellectueel beschouwt, was op Twitter weinig meer dan een tegendraadse troll. Op Substack, waar live video's nu steeds populairder zijn, kan hij zich van een andere kant laten zien en debatten aangaan met goed uitgewerkte argumenten. Durmeyer geeft toe dat de groei van Substack voor een deel te wijten is aan de ineenstorting van de journalistiek. Maar een oplossing voor die crisis is het niet. Individuele journalisten die zich nu op het platform wagen, hebben grote moeite hun hoofd boven water te houden. Alleen voor verslaggevers die al beroemd zijn, is het een winstgevend alternatief gebleken. Veelgelezen columnisten van de New York Times, als Nate Silver en Paul Krugman, die de overstap hebben gemaakt, zeggen zich er vrijer te voelen. Hetzelfde geldt voor de legendarische verslaggever Seymour Hersh, nu 89, die aan iedereen die het horen wil vertelt dat hij op Substack meer verdient dan ooit. Ook de onderzoeksjournalist Matt Taibbi, die met ruzie bij Rolling Stone vertrok, haalt met zijn nieuwsbrief een veelvoud van zijn laatste salaris binnen. Taibbi beweert dat hij meer vrijheid heeft om controversieel werk te doen dan toen hij bij traditionele media werkte. Maar dat is voor een deel een verkooppraatje. Wat ik vooral zie is dat hij vroeger gedegen onderzoeksverhalen schreef, het soort waar je een leger aan advocaten, eindredacteuren en factcheckers voor nodig hebt. En hij zich nu vooral op opinie richt. Met andere woorden, ook Taibbi is nu een intellectueel geworden. Logisch, zegt Durmeyer. Het moet enorm vermoeiend zijn om in je eentje zo'n hoog productietempo aan te houden. Dat het fenomeen van de Substackster onze verhouding met publieke intellectuelen verandert, is duidelijk. Maar misschien geldt dat nog meer voor de verhouding van de intellectueel met zichzelf. Wat doen deze nieuwe vormen van geld en roem met deze academici? Veel meer dan Susan Sontag, Jean-Paul Sartre of Noam Chomsky dat ooit waren, is de intellectueel in het Substack-tijdperk een merk, een ondernemer die zichzelf verplicht of zich door zijn volgers verplicht voelt tot een moordende productie en constante zelfpromotie. Ik kan me die druk nauwelijks voorstellen, zegt Bruce Robbins, 77, professor aan Columbia University en schrijver van het eerder genoemde boek Secular Vocations. Dagelijks iets lezenswaardigs te moeten produceren, ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken. Robbins vertelt dat hij bezig is aan een boek over Edward Said, die tot zijn dood in 2003 aan dezelfde universiteit werkte. Said was het toonbeeld van de intellectueel, zegt hij. Said was het toonbeeld van de intellectueel, zegt hij. Hij stond elke dag ontzettend vroeg op om zijn huiswerk te doen, wat onder meer inhield geconcentreerd al het nieuws te lezen, omdat hij wist dat hij op willekeurige momenten om zijn mening over de actualiteit gevraagd zou kunnen worden. Ook hij beschouwde het als zijn persoonlijke plicht om de Palestijnse zaak te verdedigen. Dat bleef altijd zwaar op hem wegen. Zijn roem deed daar niks aan af. He fought the good fight. Dat laatste kan ook gezegd worden van Snyder, Reich en Richardson, die dagelijks op de bres springen voor een liberale democratie die dreigt te bezwijken onder de druk van radicaal rechtsautoritarisme. En toch voelt het anders. Wat de grote intellectuelen van de 20e eeuw met elkaar gemeen hadden, was dat ze ons er continu toe dwongen onze aannames en principes te herzien. Chomsky bleef, tot een beroerte hem het zwijgen oplegde, de vinger leggen op de schrijnende imperialistische geschiedenis van zijn land. Ruim een week na de aanslagen van Alice in 2001, 3 jaar voor haar dood, beschreef Susan Sontag in The New Yorker de publieke reacties op het gebeuren als self-righteous drivel en outright deceptions, zelfingenomen geleuter en pure misleiding. Ze schreef: waar is de erkenning van het feit dat dit geen laffe aanval op de beschaving of de vrijheid of de menselijkheid of de vrije wereld was, maar een aanval op het land dat zichzelf als supermacht bestempelt, het gevolg van specifieke Amerikaanse allianties en daden? Dat Sontag tegen de stroom in durfde te gaan, werd haar niet in dank afgenomen. Richardson daarentegen is een liberale patriot, bij wie het nooit zou opkomen om het bestaansrecht en morele karakter van de Verenigde Staten in twijfel te trekken. Sontag en Said zagen het niet alleen als hun taak om de macht het vuur aan de schenen te leggen, speak truth to power, maar ook om de zekerheden van hun lezers te ontkrachten. De intellectuele Substack-sterren van vandaag zijn een stuk minder ambitieus. Zij lijken de ideeën van hun volgers vooral te willen bevestigen, of ze tenminste het gevoel te geven dat ze hun verstand niet hebben verloren, dat hun verontwaardiging en verbijstering gegrond zijn. Maar misschien kan het ook niet anders in een land waarin de regering er alles aan doet om de grens tussen waarheid en leugen te vervagen en zo het publiek aan zijn gezond verstand te doen twijfelen.